gemeente. Het is zo waar wat Job zegt, heeft niet de mens een strijd op aarde. Hoe ouder je wordt, hoe meer je dat gaat onderkennen dat dat zo is. Alleen al in het natuurlijke leven, in het maatschappelijke leven, strijd om het bestaan, om je hoofd boven water te houden, om te kunnen overleven. Strijd om rond te komen financieel, strijd om een goede baan te behouden voor een plaats in de maatschappij. Strijd soms naar macht, macht in de kerk en macht in de staat. Dat het je voorspoedig gaat. Wat kunnen we daar druk mee bezig zijn? Strijd om uit te komen en te handhaven je eigen mening en strijd voor je eigen rechten. Nou, dat is niet alleen in het natuurlijk leven zo, maar er is ook een strijd in het geloofsleven, in het geestelijke leven. Paulus spreekt van de goede strijd des geloofs. Ook dat is een strijd. Die begint met een strijd om in te gaan door de enge poort. Dat noemen we bekering, de waarachtige bekering. En als je door die enge poort door genade mag zijn binnengebracht en je langs het kruis bent gegaan in je leven, dan komt daar strijd, een heilige oorlog. David zegt ergens, ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. En dat is waar. En wat speelt nou het gebed voor rol in die strijd? Het is waar, gemeente, veel gebed is veel van de hemel. Weinig gebed, dat wil zeggen dat er dan ook weinig voortgang en geestelijke groei is. Als u traag bent geworden in het gebedsleven en de verborgen omgang met de Here, dan kan je wel tot geloof zijn gekomen, maar van lieveling komt er een beetje staar op je ogen. En je ziet het allemaal niet meer zo goed en zo scherp als het vroeger was. Wat voor rol speelt nou het gebed in de strijd in dit leven en vooral in het persoonlijk geestelijke leven? Tegen de duivel, de wereld en ons zondige vlees, dat niet ophoudt ons aan te vechten. Nou, daar gaat het een beetje over vanavond. En ik wil dat gaan uitwerken aan de hand van de geschiedenis van de strijd van Israël tegen Amalek. Ik zet boven de preek de heilige oorlog. We gaan bij drie gedachten stilstaan. Ten eerste gaan we letten op een laffe aanval. Er staat in vers 8, toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Amalek is de eerste die aanvalt. Hij begint de strijd tegen het volk van God. Een laffe aanval. Tweede gedachte is een machtig wapen. Er staat in vers 11, het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand neerliet, zo was Amalek de sterkste. Een machtig wapen. En ten derde gaan we letten op een grote overwinning. Er staat in vers 30, alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte van het zwaard. De heilige oorlog. We letten ten eerste op een laffe aanval. Ten tweede gaan we letten op een machtig wapen. En ten derde letten we op een grote overwinning. Nou, wanneer speelt zich dit af? Wat we gelezen hebben. Wel, gemeente Israël die is verlost uit Egypteland. Door de Rode Zee getrokken. De uittocht is achter de rug en nu begint de doortocht door de woestijn naar het land dat God beloofd had, Kanaan. Ze zijn dus gekomen van Egypte in de woestijn. En in de woestijn daar is gebrek en daar is strijd. Opmerkelijk, die wolkkolom ging dat volk voor en die wolkkolom leidde het volk de woestijn in. De Heere had uitkomst gegeven, uitredding gegeven. Verlost uit Egypte. De Heere had ze zelfs in hoofdstuk 16 manna gegeven om te eten. En in het begin van hoofdstuk 17 water uit de geslagen rotsteen. Ze hadden eten en drinken van de Heere gekregen. En nu voor het eerst komt er een vijand in beeld. Het gaat dus niet zonder strijd in het leven van het volk Israël. Het gaat dus niet zonder strijd in het leven van het volk van God in onze tijd. Het gaat hier dus over een verlost volk dat onderweg is naar het beloofde land. En dan moet u indenken, gemeente, ze hebben gezongen, hoofdstuk 15, net dat ze verlost waren. Nadat ze gered waren uit de klauwen van de farao, ze hebben gezongen aan de oever van de Schelfzee. Zing de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard in zijn ruimte stortte hij in zee. Ze hebben gejubeld op tamboerijn en rijdans. Ze waren vrolijk in de Heere. Ze hadden vrede met God en ze waren vrolijk in God. Nou, dat is toch heerlijk, die begintijd. Die tijd van die eerste liefde. Als je ziel gered wordt. Als de Heere overkomt. Ze hebben gegeten, mannen, en gedronken. Afgelopen zondag was het avondmaal. En ik ben de Heere dankbaar dat ik van deze en die heb gehoord dat ze geestelijk genoten hebben. Dan is het goed. God heeft een verkwikking gegeven. Toen kwam Amalek. Komt op af. Na de top nog wel eens een dip. Na een hoogtepunt opeens strijd. Na een bijzondere uitredding een aanval. Na een genieting manna, water. Na een verkwikking en versterking komen de beproevingen. Het lijkt wel alsof die verkwikkingen die de Heere geeft op een bijzondere manier, dat die nou nodig zijn om je te sterken om nou die beproeving aan te kunnen. Kent u dat? Herkent u dat, moet ik eigenlijk vragen? Je hebt iets van de nabijheid van de Heere ervaren. Misschien afgelopen zondag wel. Dat kan. Zoals die vrouw van die collega van me, mede-studiegenoot van me. Bakje koffie gedronken, jaren geleden alweer. Avondmaal geweest. Hoe is het nou geweest voor je? Ik heb zo'n bijzondere zondag gehad. Van Kampen. De Heer is zo overgekomen. Het leek wel of de hemel in mijn ziel was. Ja, en toen de week daarna hoorde ik dat mijn zoontje iets in zijn hoofd had. Hersentjes waren niet goed. En opeens kelderde ik naar beneden. Ik voelde eigenlijk, Heer, het is zo'n bijzondere versterking die u gegeven hebt. Zou er misschien wat op volgen? Ja, vaak zo. Zouden we zeggen, Heere, wat ligt erachter? Dan sterkt God je om nou die komende beproevingen aan te kunnen. Nou, zo was het hier ook. Toen kwam Amalek. Waar? In Rafidim. Dat werd een slagveld. Zelfde plaats waar dat water uit die rots kwam. Lees maar in vers 1. Ook Rafidim. Zelfde plaats waar de verkwikking kwam, komt nu dus ook de beproeving. Toen kwam Amalek. Waar staat dat voor? Dat is een andere vijand dan Egypte. Egypte, dat is de wereld. Onder leiding van die vorst der duisternis, de farao. Amalek, dat is een andere vijand in het geestelijk. Wat is dat voor een vijand? Amalek is een broedervolk. Hè? Die zijn afstammelingen van Esau. Broedervolk. Familie. Een verraderlijke vijand, we hebben gelezen in Deuteronomium 25, die zijn zo laf, zo gemeen, dat ze Israël aanvielen in de staat, in de achterhoede, waar de zieken en de zwakken en de kindertjes en de weerlozen juist waren, daar. Het valt als het ware in de rug aan, in de achterhoede. Nou, gemeener kan niet. Niet openlijk, maar terwijl het volk moe en mat is, vallen ze aan. Wat laf. Een laffe aanval. Juist op de zwakste plek van het volk. Ik denk aan een uitspraak van Luther die zegt: de duivel die springt daar over het hek waar het laagst is. Hier. In je hart. Waar het hekje het laagst is, daar springt hij over de muur. Daar springt hij over het hek. Waar het volk het zwakst is, daar komt hij naar binnen. Wat is dat voor een vijand hier? Hoe moeten we dat lokaliseren? Nou, gemeente, een verlost volk. Het volk des Heren onderweg naar Kanaan, naar het beloofde land, op weg naar de hemel. Ze hebben zich gevoed met Christus, gedronken van de geest. En dan krijgen ze last van een vijand. Van die vijand heeft de wereld geen last. Amalek, daar heeft de wereld geen last van, maar een kind van God wel. Wat is dat dan voor een vijand? Ik wil u nog iets uitleggen. Je moet goed onderscheiden tussen, toen ze voor die Rode Zee stonden, hè, toen zei de Heer, ik zal voor u strijden, ga je tot stil zijn. Je hoeft dus niks te doen dan alleen maar God te laten werken. Zo is het in de verlossing. Hoef ik niks te doen. Hij doet alles. Maar dan zijn ze verlost. En dan begint de weg naar de hemel. En die weg, daar is wel strijd op. En dan heb ik wel een strijd te strijden. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Maar dan moet ik wel strijden. Nou, Spurgeon zegt... Hij zegt, die Amalek, dat is een beeld van het zondige vlees, waar de Satan als het ware ingang vindt in je hart. Dat zondige vlees, die zonde die nog in je is als verloste, dat is als het ware een handvat waar de Satan zich aan vast kan grijpen, om grip te krijgen op jouw hart en op je leven. Dat vlees dat zich niet onderwerpt aan God. Ik ga het wat duidelijker zeggen. Amalek die viel aan, hè? Die pijlen van Amalek, die vijand... Die richt die op je zwakke plekken. Je kan 10 sterke kanten hebben, maar die ene, daar valt je op aan, die weet hij te vinden. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn in een gemeente bij kinderen, bij kinderen. Ja, als die kinderen op een gegeven moment jongeren kan hebben, kan krijgen, dan richt hij zijn aanvallen op. Als die heeft in een jonge leven, dan heeft hij er veel plezier van in dit leven. Kinderen, jongeren, bijzonder staan ze bloot aan de aanvallen van de Satan. Maar ook in je persoonlijk leven. Ik denk bijvoorbeeld aan de oude gewoonten die erop komen. Herkent u dat? Hey, je bent verlost door het bloed van het lam. Je hebt voor het eerst misschien aan de tafel mogen zitten. Het jubelde, het juichte, gegeten en gedronken. En de zonden waren even onder. En dan ga je de woestijn weer in en denk je, nou gaat het zo naar Kanaan. En na verloop van tijd komen daar die oude zonden, die oude fout als een groot leger weer op je af. En dan blijken dat die oude zonden niet dood zijn, alleen dat ze eventjes mak zijn geweest. En dan komen ze weer op. Die onreine gedachten waar je zoveel last van had, opeens komen ze weer op. Flitsen door je heen, boze begeerten. Verkeerde gedachten over wie de Heer is. Wantrouwen naar God toe. Boze gedachten zou de Heer nou het goede wel met me voor hebben. Hoogmoed, trots, mijn jaloerse aard, mijn driftig karakter, mijn roddelzuchtig hart. En opeens komt het allemaal weer boven. Nou, Amalek. Kinderen Amalek, die Amalekieten, dat waren de Noormannen van de woestijn. Woestijnrovers, geoefend. En Amalek denkt natuurlijk, ach die Israëlieten, makkie, een makkie. Slavenvolk kwam net uit Egypte, hadden helemaal geen wapens bij zich, hadden helemaal niet geleerd om te strijden, hadden alleen maar geleerd om tichelstenen te bakken, stenen te bakken. Maar die konden helemaal niet vechten. Die Israëlieten konden helemaal niet vechten, die hadden nog geen eens wapens. En dan komt Amalek en denkt, ha, dat is een makkie, die pak ik. Ongeoefend volk, die pakken we zo. Israël is zo zwak. Gemeente, zo is het ook in het geestelijk leven. Als je verlost bent en je mag een nieuwe natuur hebben, hè. Als je wederom geboren bent en je mag de Heer toebehoren, in je eigen kracht, die nieuwe mens, die blijft zwak. Die blijft zwak. Je kan niet in je nieuwe natuur die zonde bestrijden, daar ben je te zwak voor. Daar heb je de geest voor nodig. Amalek. Ook in een verlost volk is geen kracht. Dat is een hele les. Dat is de les van Romeinen 7, om het nou maar zo te zeggen. Ik ellendig mens, het goede dat ik wil doen. Hè? Het goede dat ik wil doen. Dat wilde ik doen. Daarom is die vernield in zijn hart. Ja, het lukt me maar niet. Het kwade ligt me bij. Wat ben ik nou voor iemand? De strijd tussen de geest en het vlees. Amalek. Nou. Weet je waarom Amalek erop aanvalt? Hij wil natuurlijk verhinderen dat volk in Kanaan komt. Hij wil dat volk verwoesten opdat de Messias niet geboren zou worden. Hij wil dat volk verhinderen dat het in een verbond komt met God. Want ze zijn op weg naar de Sinaï om daar een verbond met God te sluiten. Dat wil hij allemaal verhinderen. Nou, wie gaat er winnen? Kinderen, voor zover je er vanavond bent. Wie gaat er winnen? Dat machtige, geoefende Amalek, woestijnvolk, de Noormannen. Of dat zwakke volk Israël, dat amper een wapen kan hanteren. nog geen eens weet wat vechten is. Wie gaat er winnen? De strijd van Romeinen 7, wie gaat er winnen? Die oude mens, dat vlees. Of die nieuwe mens, wie gaat er winnen? Hoe krijg je in je leven dat zondige vlees, die oude gewoonte, die oude fouten, die onreine begeerte, hoe krijg je dat ten onder? Ja, dat is een vraag. Soms hoor ik dat wel eens van mensen die serieus zijn, jonge mensen. Dominee, ik heb een zwak, ik weet dat ik een zwak heb voor. Nou, dan komt er soms een onreine begeerte uit. Ik heb een zwak voor meisjes. Ik heb een zwak voor te kijken naar bepaalde sites. Ik zeg dat eerlijk, maar ik weet niet hoe ik dat. Ik strijd er tegen, maar het lukt me zo slecht. Hoe kan ik dat vlees, wil dat niet? En toch gebeurt dat weer. Hoe kan ik dat overwinnen? Ja. Veel te sterk, hè, dat vlees. Veel te sterk, die Amalek. Nou, gemeen, tweede gedachte. Mozes gaat maatregelen nemen. We hebben de laffe aanval gezien, dat is één. Dan gaan we letten op een machtig wapen. Wat neemt Mozes voor maatregelen? Vers 9 en vers 10. Mozes zei dan tot Jozua: kies mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf van God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. En Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte van de heuvel. Wat gebeurt er hier? Mozes geeft aan Jozua opdracht. Het is de eerste keer in de Bijbel dat Jozua hier genoemd wordt. Waarschijnlijk nog een vrij jonge man. En hij roept Jozua op om een aantal jonge mannen bij op te trommelen onder het volk. En om dan te gaan strijden. Jozua is de aanvoerder. Die moet gaan strijden. Nou, dat is natuurlijk heel wat voor Jozua. Jozua krijgt hier zijn vicariaat, zijn stageperiode. Hier moet hij tegen één volk strijden, Amalek. Straks, als hij het land Kanaan ingaat, moet hij tegen 7 volkeren gaan strijden. Hier krijgt hij als het ware zijn oefenperiode. Zijn ontgroeningsperiode. Ik vind het mooi dat Jozua dus jonge mannen moet optrommelen uit het volk des Heren. En gemeente, waar ik van overtuigd ben, ook in de Maranatenkerk, als het gaat over strijd tegen boze machten en krachten, ook in Rotterdam, dan geloof ik dat Jozua ook op zoek is naar jonge mannen in onze gemeente. Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die strijdt. Die zich met ziel en lichaam aan Christus heeft gewijd. Daar komt wat op af. Heerlijk dat er 11 belijdeniskategorisanten zijn die belijdenis van hun geloof willen afleggen. Die trouw willen zweren, als het ware, om te strijden aan de kant van het volk van God. Om te strijden tegen Amalek. Met het zwaard van het woord de wereld en de wereldse begeerten te overwinnen. Jonge mannen moeten worden uitgekozen. Ik zie Jozua gaan rond het volk. Zou je mee willen doen? Zou je de eed van trouw willen zeggen? Zou je willen vechten tegen al die boze, goddeloze, driftige, onreine zonden en begeerten? Ja, Jozua, ik doe mee. Ik ben nog jong, ik zit er wel een beetje tegenop, maar ik doe mee. Jonge mannen optrommelen, recruteren. Om de strijd des Heren, om de oorlogen des Heren te strijden. Is er zo'n jeugd hier in Rotterdam? Ja, is er. Die is er. Ik zou er graag meer willen zien. Meer willen zien, maar ze zijn er wel, gelukkig wel. Nou, dat is één. Jonge mannen. En dan Mozes, Aaron en Hur. Ja, Mozes was natuurlijk te oud. Die man was al 80 jaar. Aaron was 3 jaar ouder, was dus 83 jaar. En Hur. Ja, wie Hur was, weet ik niet precies. Mogelijk zeggen de verklaarders was hij de man van Miriam. Zou kunnen. Zwager dus van Mozes en Aaron. Ja, een man van 80 kan natuurlijk niet meevechten. Dat kan niet. Nou, daar staat er. Mozes, Aaron en Hur, die gingen de heuvel op. Ja. Je zou bijna zeggen, ja, dat waren natuurlijk 3 oude mannetjes. Die gaan zo de heuvel op. En die gaan dan vanaf de hoogte van de heuvel gaan ze kijken zo hoe het gaat in die strijd daar. Niks van aan, niks van aan. Nee. Die gaan heel anders. Ze gaan wel alle 3 de heuvel op. En ze zijn al oud. Te oud om te vechten. Maar niet te oud om wat te doen. In de oorlogen des Heren. Ze gaan de heuveltop op, niet om te kijken hoe de strijd verloopt, maar ze krijgen een andere taak. Niet strijden met het zwaard in het dal, maar strijden in de gebeden. En dat is minstens zo zwaar als strijden met een zwaard. Nou, ik kijk naar de oude mensen hier in de Maranatenkerk. Die er zijn vanavond. En die meeluisteren via de kerktelefoon. Oudere mensen. Ja, 65-plussers, die 80-plussers. Die staan niet aan de zijlijn te kijken van, nou ja, dan moet het... Nee, die mogen nog volop meedoen. Meedoen. Niet zozeer met een volleybalwedstrijd. Daar gaat het niet om. Maar wel in de geestelijke strijd. De strijd des Heren. Zelfs als je je kamer niet meer uitkomt. Al zit je aan een rolstoel gebonden. Al zit je aan een bed gebonden. Kom er niet meer vanaf. De strijd in de... Ziet u dat er twee terreinen zijn? Een terrein... De berg en het terrein in een dal. Die jonge Jozua met zijn jonge man in het dal. En die oudere Mozes met Aaron en Hur. Hier in het dal hebben ze een zwaard. En Mozes die heeft een staf in zijn hand. Bid en werk. De handen vouwen en de handen uit de mouwen. Alle twee. Zoals Jezus dat later zei, waakt en bid. Ja, waar hebben ze dan om gebeden op die berg? Waar hebben ze om gebeden? Ja, natuurlijk om overwinning, om een overwinningsleven. Ziet u het gemeente? God hoog in de hemel. Jozua en het volk Israël diep in het dal. En daartussen Mozes als een soort middelaar die verbinding zoekt met het hoofdkwartier. He, die verbinding zoekt met boven. Om hulp voor de strijd beneden. Die het hoofdkwartier van de hemel zoekt. Om kracht voor de strijd op aarde. Nou, hoe gebeurt het dan? Er staat in vers 11. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief. Zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand neerliet, zo was Amalek de sterkste. Mozes hief zijn hand op naar de hemel. Eén of twee handen. Later lezen we dat allebei de handen omhoog gingen. Ja, mensen, dat is de gebedshouding van Israël. Hè? Wij vouwen onze handen. Naar de oosterling, die doet zijn handen omhoog. En dan gaan die handpalmen, die gaan naar boven. Zo. Lege handen naar omhoog. Dat is de houding van een oosterling in het gebed. Terwijl Mozes zijn handen ophief. Ja, wat voor handen? Ja, lege handen natuurlijk. Lege handen. Smekend op God ze vullen wil. Nee, niet helemaal. Het zijn dit keer geen lege handen. Het is wel de houding van een smekeling, dat wel, maar het zijn geen lege handen. Er zit wat in zijn hand. Wat dan? Er staat in vers 9, terwijl de staf van God in zijn hand is. Misschien heeft hij die staf zo vastgehouden, dat zien we wel in kinderbijbels, dat zou kunnen. Maar het zou natuurlijk net zo goed kunnen dat hij de staf in zijn ene hand vastgehouden heeft en de andere hand zo. Dat kan ook, dat kan ook. Terwijl de staf van God in zijn hand is. Geen lege hand. Wat wil die staf van God nou zeggen? Nou, gemeente, die staf van God, dat wil zeggen, kanttekeningen zeggen dat de staf waarmee God zulke grote wonderen heeft gedaan. En dat klopt. Die staf die een slang geworden is, als een teken van de farao. Die staf waarmee hij de wateren van de Nijl heeft geslagen, zodat het water in bloed veranderde. Die staf waarmee hij de rots heeft geslagen, zodat er water uitkwam. De staf waarmee hij de schelfzee heeft geslagen, zodat er een pad kwam. Door de wateren. Waarmee God grote daden voor zijn volk gedaan heeft. En nou heft hij die staf omhoog. Om als het ware God eraan te herinneren. Heren. Wilt u alstublieft voortgaan met het doen van machtige daden. Voor uw volk Israël zoals u van ouds hebt gedaan. Hij had wat in zijn hand. Bidden is niet alleen voor God komen met lege handen. Ja, dat is ook bidden. Vragen met lege handen. Heere, wilt u ze maar vullen? Want ik heb niks. Ik ben leeg. Maar weet je, bidden dat mag ook zijn. En dat is het, die pleiten op Gods belofte. Dat je wat in je hand meeneemt naar God. Vanmorgen was het Hiskia die zijn brief meenam. Vanavond zie ik Mozes die zijn staf meeneemt. En die staf als het ware aan de Heere laat zien. Pleiten op de belofte. Wat kan ik dan meenemen, dominee, naar de Heere toe? Nou, vaders en moeders. Weet je wat u kan meenemen? O, als de eeuwigheid eens in je hart valt. En je mag eens met die ogen naar je eigen kinderen kijken. Dan zie je, als je er 3 of 5 hebt, of 1 of 6. Dan zie je 6 zielen voor de eeuwigheid. En wat gaat dat zwaar wegen. Want die zielen, die moeten worden gered. Die zielen, die moeten worden wederom geboren. Er moet een wonder gebeuren in het leven van uw kinderen. Ik heb er 6, dominee. Dan moeten er 6 wonderen gebeuren. God is een God van 1000 wonderen heen, hoor. Dus staat God niet in de weg. Maar het moet wel gebeuren. En als dat is gaan wegen, weet je, bij wijze van spreken, dan ga ik mijn binnenkamer in en dan neem ik wat mee. Dan neem ik de doopkaarten van mijn kinderen mee. En dan hou ik net zoals Mozes de staf omhoog hield. Zo hou ik als het ware de doopkaarten van mijn kinderen. Nou, als heren, ze zijn gedoopt. Toen was u de eerste die uw hand uitstak naar mijn kinderen. Doet u dat wel eens? Biddend. Nou, omhoog. Je kinderen opheffen. Weet je wat we vooral kunnen opheffen naar omhoog? Ik ga een paar dingen van die staf zeggen. Toepassen. Je doopkaart. En vooral mogen wij natuurlijk symbolisch het kruis omhoog houden. Ja. Als ik een gebed doe, dan kom ik in principe niet met lege handen. Maar dan bid ik mijn gebed om Jezus wil. Om zijn zoen en kruisverdiensten wil. Dan hou ik als het ware Christus. In mijn gebed omhoog. Dan hou ik het kruis omhoog. O God, hoor mij om Jezus wil. Nog eens wat. Die staf van Mozes die hij omhoog hield naar God in het gebed. Weet je, nog eens een praktische toepassing. Bij de herrenhutters, de Moravische broeders die nog wel veel in Suriname hebben gedaan. Daar zie je dat die mensen die gebruiken dagteksten. Die hebben promise boxes. He, dat zijn van die doosjes. En dan staat er voor 365 dagen in een jaar. Dan staat er op elk kaartje een dagtekst. En dat doen ze dan wereldwijd. Dan weten ze nou heel al die Moravische broeders. Die lezen dan op die dag deze tekst. Die nemen ze mee. En die proberen ze uit hun hoofd te leren. En dan proberen ze mee bezig te zijn. En in hun hart te bewaren. Het is goed om eens zo'n bijbeltekst. Die u aangesproken heeft en die u raakt om die bijbelteksten omhoog te houden. En als je loopt in de nood van je ziel. Ik hoop trouwens dat u weet wat ik over heb vanavond. Zeg, ben ik nou echt, behoor ik nou echt de Heere toe of niet? Zeg, maar het gaat om leven of dood. Het gaat om verloren of gevonden. Het gaat om hemel en hel. En als het nou eens zo scherp komt te liggen in je leven. Hè, en de nood wordt onhoudbaar. Dat je als het ware zegt, maar Heere, er staat in uw woord, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan hou je als het ware de staf van Gods woord, de staf van een bijbeltekst naar omhoog. En je laat het dan de Heere zien. Ziet u in uw gedachten Mozes zijn staf omhoog? Het lijkt net, gemeente, er staat in vers 16, de hand op de troon van de Heere. Het lijkt net, gemeente, alsof Mozes met die staf, alsof die tikt op de genadetroon van God. Hij tikt als het ware tegen die genadetroon aan. Hij doet de beroep op de trouw en op de almacht van zijn God. Ik vind zo'n kostelijk beeld, Mozes, die staf omhoog. Hij heeft wat in zijn hand, hij heeft wat in zijn hand. Weet je, Ik zie er nog wat in. Mozes met zijn staf omhoog. Kinderen in de klas. Je mag niet door elkaar praten. Wat doe je dan als je toch wat aan de juffrouw wil vragen? Dan steek je je vinger omhoog. Mozes met zijn staf omhoog, alsof hij zijn vinger omhoog steekt. Heere God, ik wil u graag wat vragen. Ik zou u willen vragen, o God, schenk hulp, schenk kracht, opdat uw verlost volk niet in de pan wordt gehaakt. Opdat uw kinderen niet om zullen komen, opdat ze de overwinning mogen halen. O God, geef gij de zegen. Mozes steekt zijn vinger naar omhoog en hij vraagt de Heere om hulp. O die staf van God in de hand van Mozes. Ik denk dat die staf in de hand van Mozes ook voor dat strijdende volk beneden wat betekend heeft. Die mensen die waren er onder leiding van Jozef aan het strijden tegen de vijand op dood en leven. Denk erom, het was geen speelgoedstrijd. Het ging echt op leven en dood aan. Nou, die mensen daar in het dal, die streden tegen de vijand. En daar staat Mozes op de berg. Misschien hebben ze af en toe eens een beetje naar boven gekeken. Daar staat Mozes op de berg met die staf omhoog. Als een banier, als een veldteken, als een militair teken. Het lijkt net alsof die mensen daar in de nood van de strijd, en ze kijken even omhoog naar Mozes, en dan zien ze als het ware dat Mozes hen met die staf doorverwijst naar de hemel. Jullie strijden in de kerk op aarde, je moet niet naar mij kijken, maar ik verwijs jullie door met mijn staf naar hem die in de hemel zit. En van hem komt de kracht. En van hem komt de overwinning. En hij geeft zijn volk de zegen. Let niet op mij, zegt Mozes. Daar moet je zijn. Mozes staat met zijn handen omhoog om het volk te verwijzen naar de Heere in de hemel. Die staf van Mozes in de hand, een staf van God in de hand van Mozes. Een beeldgemeente. Die biddende Mozes. Voor zijn volk als een hemeltolk. Hij staat er met beide handen omhoog, zei ik u. Dat is ook raar, zeg. Hè, als je dat nou zo voor het eerst hoort, dan zeg je van, hoe kan dat nou? Er is een strijd en dan staat Mozes met zijn handen omhoog. Nou, als je je handen omhoog doet, is dat eigenlijk een beeld van overgave, toch? Ja, als je handen omhoog doet, dan geef je het op. Dan geef je je over. Ja, dat doet Mozes ook. Alleen hij geeft zich niet over aan Amalek, maar hij geeft zich helemaal over aan de Heere. En in de overgave, in de totale overgave, niet van één, maar van twee handen, daar ligt nou de overwinning in. Een overwinnend leven. Mozes. Mozes doet voorbeden voor Jozua en voor het volk dat in het dal strijdt. Ik denk dat Mozes niet alleen die staf omhoog gehouden heeft, maar dat hij ook gebeden heeft, voorbeden gedaan, dat hij ze bij naam heeft genoemd. Dat hij ze bij naam heeft genoemd. Och Heere, geef hulp aan Jozua. Geef hulp aan al uw kinderen. Heeft ze bij naam genoemd. En gemeente, dat is nou een les voor ons ook. Om mensen om elkaar te mogen opdragen. Voorbeden te doen. Biddag is niet alleen bidden voor jezelf. Maar is ook voorbeden doen voor anderen. Noem ze bij namen. Zoals de kinderen dat vanmorgen deden. Zomaar een paar namen noemen. Voor gemeenteleden. Voor gezinsleden, als u weet van daar is strijd, daar zijn moeilijkheden, daar zijn droevige situaties, daar zijn spanningen. Noem dat bij name. Voor mensen die gemeenteleden hebben van u weet dat ze bestreden worden. Dat kan. Dat kan. Noem ze bij name. Mensen die last hebben van boze machten. Die daardoor bezet worden of belast zijn daarmee. Noem ze bij name. Die problemen hebben met alcohol, die problemen hebben met, als u het weet, noem ze bij namen voor God. Vroeger, toen ik student was, jarenlang heb ik dat blaadje van Open Doors gelezen. Kruistochten heette dat toen nog. Open Doors heet dat nu. En daar had je van die gebedskaartjes, dat vond ik ook wel mooi. Van die gebedskaartjes. En dan was er elke week een ander gebedsonderwerp. Dan kon je bidden voor de vervolgde christenen. Dan weer eens in China en dan weer eens in Noord-Korea. En dan weer eens in Vietnam en dan weer eens in Cambodja. Zoals wij de kaartjes hebben hangen zo in de hal. Hè? Van die kaartjes, die kunt u meenemen. Nou, op het prikbord prikken en voor bidden in uw gezin. Dat is goed. Zoals Mozes dat deed voor Jozua. Nou gemeente, dat is dat machtige wapen. Er staat nog wat bij trouwens, vers 12. Maar de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen ze hem, gaven ze hem een steen, namen ze een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. En alzo waren zijn handen gewist totdat de zon onderging. Ik kan me zo voorstellen, het zo uit het leven gegrepen. Zelfs een Mozes. Zelfs zijn handen, zo groot in het koninkrijk, zijn handen werden zwaar. Hij werd moe van het bidden. De Heer Jezus zegt volhard in het gebed, maar zelfs Mozes' handen werden moe. Hij verslapte in het gebed. Alleen kon dat niet blijven, kon hij dat niet volhouden. Die hele dag, zijn handen werden zwaar. Hij houdt het niet vol, hij werd moe. Nou gemeente, dat herken ik ook in mijn gebed. Gebedsverslapping, dat je moe wordt. En wat is het dan een zegen als er anderen om je heen zijn, en een Aaron en een Hur, die met je meebidden. Ik herinner mij in de voorbereiding van de preek, een paar weken geleden toen we bij de Knesset waren in Jeruzalem, en tegenover de Knesset, daar staat zo'n levensgrote menorah. Zo even tussendoor voor de reizigers. Weet u nog al die details in die menorah? En een van die details in het midden, de middenschacht, dat was inderdaad die Mozes, die zo naar voren stok omhoog houdt, en dan Aaron en Hur erachter, om te ondersteunen daarbij, om te helpen daarbij. Een steen om te zitten en een steun om die handen nou maar omhoog te houden, want dat was nodig. Iedereen arm was nodig, want gemeente, er was een beweging. Apart zeg, moet je eens opletten. Wat daar gebeurt op de berg heeft invloed op wat daar gebeurt in dal. Als dat van boven naar beneden gaat, die armen van Mozes, dan gaat het in het dal van zo of zo. Is dat apart? Als die armen omhoog gaan, dan gaat het zo. En als ze naar beneden gaan, dan gaat het zo. Als die armen van Mozes omhoog blijven, dan zijn ze in, hebben ze terreinwinst. Dan gaan ze voort. Dan maken ze vorderingen. En als die gebedsarmen naar beneden gaan, dan maken ze terreinverlies. Dat heeft dus met elkaar te maken. Jazeker. Jazeker. Bidden heeft invloed. Daar ben ik van overtuigd. Hoe kan ik, goeie vraag, dominee, hoe kan ik nou in mijn geestelijk leven een overwinningsleven leiden? Dat is de vraag die iedereen aangaat. Is dat mogelijk dat ik een overwinningsleven leid? Of om het zo te zeggen, dat ik nou geen leven leid van Romeinen 7, dat ik maar eindig met ik ellendig mens, ik blijf maar in die strijd. En ik win het maar niet en ik wil het eigenlijk niet, maar ik val toch altijd maar weer in die zonde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Wat is er moe van? Hoe kan ik nou vanuit Romeinen 7 naar Romeinen 8 komen? He, dat ik een strijd heb van, dat ik in dit alles meer dan overwinnaars ben. Kan dat? Waar is dat mee te maken dan? Een overwinningsleven, dat heeft te maken met een gebedsleven. Als die armen omhoog blijven, dan gaat dat vorderen. Gebedsloosheid in mijn persoonlijk leven, in het gemeentelijk leven, dat is een teken van, dan krijgen we terreinverlies. Wat een gedachte zeg. Als ik weinig bid, zal ik weinig vorderingen maken. Hè, gebedsloosheid, dat doet me nederlagen leiden. Een zonde aan de hand houden, dat ook trouwens. Later als Achan wat steelt, Jericho, dan gaan ze weer de strijd in, hè, tegen Ai. Ja, dan liggen ze. Nederlaag. Zo'n klein, stom stadje. Ze verliezen ervan. Hoe komt dat? Gebedsloosheid en zonde aan de hand houden. Dat zijn de twee grote dingen om nou een verliezend leven te leiden en geen overwinnend leven. En dan kijk ik mezelf maar eens na, mijn eigen leven. Zeg, hoe is dat nou in mijn leven? Hoe is het met mijn gebedsleven gesteld? Ja, altijd dat bidden, ja. Als je een overwinningsleven, dan zoek je de gemeenschap met God. Er zijn knechten van God geweest die door een machtige zegen zijn geweest. En die hadden ook een ontzettend nauw best leven. Schamen. En die zonde aan de hand houden. Hoe komt het dat het nou niet doorbreekt in mijn leven? Hoe komt dat? Ja. En de dingen die je aan de hand houdt. Kan. Bidden helpt. Bidden is een zwaar werk. Moet je maar onthouden. Die beweging. Gelukkig krijgt hij hulp. Twee anderen. Twee of drie. Drie zijn het dit keer op de berg. Drie. En ze bidden. Alle drie. Gebedsgemeenschap. De heilige. Gebedsgemeenschap. De kracht van het gezamenlijk gebed. O, heerlijk. Als je dat mag kennen. Wat een voorrecht. Ik zeg niet dat het een prestatie is. Maar ik zeg dat het een gratie, een voorrecht is. Als je als man en vrouw nog samen mag bidden. Niet alleen dat je zo begonnen bent samen knielend in de kerk toen je trouwde. Maar als je nog samen mag bidden. Dat is zo'n ontzaglijke genade. Wat een voorrecht dat je dat kan met een geestelijke vriend of een geestelijke vriendin. Dan samen bidden. Als je dat kan, ook als gemeenteleden onder elkaar. Als er strijd is. Als je voelt dat mensen het moeilijk hebben, aangevallen worden. Als mensen bevochten worden. Geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Biddend om doorbraak van het koninkrijk Gods. Biddend niet om terreinverlies, maar om terreinwinst. Och heren, het zou zo rijk zijn. U kunt het toch. Dat nou de kerk, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid hier in deze stad. Dat het niet al maar inkrimpt, dat het allemaal minder wordt. En dat het al elk jaar maar moeilijker wordt om ons hoofd boven water te houden. En elk jaar dan maar meer druk uitoefenen op die mensen die er nog zijn. Dat is overleven, dat is survival. Maar dat is geen revival, dat is wat anders. Wat heeft dat mee te maken? Zit ik er nou ver naast? Nee, ik zit er helemaal niet naast. Dat staat hier in de Bijbel. Dat heeft te maken met gebed. Samen. Wat rijk als er van die Aarons en hun nog zijn. Ze zijn er. Ik weet het ook. Ik weet het ook dat ze er voor mij zijn. Ze zijn er. Gelukkig wel. Die als een Aaron en een Hur rondom de knecht staan. Die hier u mag dienen. Die voor me bidden. Nog een toepassing. Dan ga ik naar de grote overwinning. Ik zie daar ook iets in van die drie op de berg. Hè? Mozes, Aaron en Hur. Die bidders, die krijgen hulp. Vindt u het soms ook zo moeilijk om te bidden? En vooral om het vol te houden. Eén keer of twee keer of drie keer. Maar heel de dag, totdat de zon onderging. Dat nog wat. Dat vind ik soms zo moeilijk. Maar weet je, je hoeft dat ook weer niet alleen te doen. Er staat zo mooi in datzelfde Romeinen 8. Dat hoofdstuk over de overwinningsleven. Daar staat zo mooi in datzelfde Romeinen 8. Dat de Heilige Geest is die in ons bid. Als ik soms niet weet wat ik moet bidden. Dat het dan de Heilige Geest is die mijn zwakheden te hulp komt. En die me helpt om te bidden. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat er ook nog eentje is in de hemel die voor me bidt. Jezus Christus die gestorven is. En die is opgestaan. En die ook voor ons bidt. Ook in datzelfde hoofdstuk. He, dus als zwakke bidder. Ik hou het niet vol tot aan het eind van mijn leven. Ik hou het niet vol tot de zon ondergaat. Maar er is een bidder, Jezus Christus, die voor je bidt. En er is ook nog een bidder, de Heilige Geest. Als een Aaron, die hoge priester in de hemel. En een Hur, die je ondersteunen in je bidden. En die je zwakheden te hulp komen. Ach gemeente, ten diepste als ik er naar kijk. Ik zie er eigenlijk zoveel in. Ten diepste zie ik in Mozes natuurlijk. Jezus. Treffend. Op de heuvel. Hij heeft een hout in zijn handen. En dat hout dat wijst naar boven. Zoals Mozes met het hout in zijn handen. Zo was Jezus met zijn handen aan het hout. Op de heuvel. En zo werd de overwinning behaald. En de Heer Jezus wordt gelukkig nooit moe. Daar hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hij wordt nooit moe. Zijn handen hoeven gelukkig nooit ondersteund te worden. Hij bidt op een berg alleen. In de hemel. Voor zijn strijden. En zijn strijdend en zijn bestreden volk op aarde beneden. Hij bidt. En dan zie ik op een gegeven moment een lijn. Tussen Exodus 17 en Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Hij blijft bidden. Hij blijft bidden. Voor die gegevenen van de Vader. Voor die gekochten door de Zoon. Voor die geheiligden door de Geest, zoals Johannes 17 dat zegt. Voor die verloste kinderen van God. Tot de zon onderging. En nou een vraag. Hoe is nou de overwinning behaald? Op een vlakke gezien zou je zeggen, ja, dat heeft Jozua natuurlijk gedaan. Die heeft tenminste geknokt. Die heeft een zwaard in zijn hand gehad. Staat in vers 13 al zo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte van het zwaard. Die man heeft gevocht op leven en dood. Je kijkt toch niet goed. Nee, weet je hoe de overwinning behaald is, die grote overwinning? De strijd die werd bevochten in het dal, dat is waar. Maar de strijd werd beslist op de berg. Daar vielen de beslissingen. Dat gebed dat was van beslissende betekenis voor het resultaat, de uitkomst daaronder in dat dal. Door dat gebed van die drie is de overwinning behaald. En die Amalekieten die zijn zo domme, die zijn zo domme. Eigenlijk is de duivel, hij is veel slimmer dan wij, maar hij is ook wel heel dom. Weet je, die Amalekieten, die waren natuurlijk aan het vechten. Die schoten natuurlijk met een pijl en boog. En die Amalekieten, die waren zo aan het vechten tegen die Israëlieten en zo. En die waren aan het schieten. Maar er was er nou geen ene Amalekiet die nou op het idee kwam. Hé, die oude man op de berg, laat daar eens een pijl naar schieten. Want die man, laat die oude man op die berg. Maar ze hadden niet in de gaten dat dat nou het geheime wapen was daar. Hè? Ze hadden niet in de gaten. Er kwam er geen één op het idee om nou eens een pijl naar Mozes te schieten. Maar daar kwam de kracht vandaan. Want die man die bad de kracht uit de hemel waardoor de overwinning werd behaald. En zo werd het zwakke Israël dat ongeoefend was. Dat nauwelijks wapens had. Zo werden ze meer dan overwinnaar. In de kracht van God die door Mozes werd afgebeden van de hemel. Nee, het was ten diepste niet Israël. Ten diepste niet Jozef. Ten diepste zelfs niet Aaron en Hur en Mozes. Maar ten diepste was het de Heer. Ten diepste was dat dat stuk hout op de heuvel dat omhoog gehouden werd. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft als een beeld van Jezus aan het kruis. Zo heeft Mozes ook in de woestijn die stak, die stok, die staf omhoog gehouden. Als een beeld van het hout des kruises. En dat gaf de victorie, de overwinning. Amalek. Nou gemeente, we gaan zo zachtjes aan eindigen. Dat zondige vlees, er staat in vers 14, de Heere zei tot Mozes, dat moet je in het boek schrijven. En ik zal de gedachtenis van Amalek uitdelgen van onder de hemel. Die Amalek, die oude mens, die zonde. Waar de duivel zo vat op heeft. Ook in een verlost mens. Die zonde die moet radicaal worden uitgeroeid. Nooit geen wapenstilstand. Dood aan de leden die op aarde zijn. Die boze lusten van het vlees. Die nog tegen onze wil, zegt het avondmaalsformulier, zonder gehoord, in ons overgebleven zijn. Om vromelijk tegen de zonde, de Satan en zijn ganse rijk te strijden. En te overwinnen. Nou, meneer, zeg het nou nog eens een keer. Hoe kan ik nou een overwinningsleven leiden? Goeie vraag. Ik zal het nog één keer zeggen. Dat is natuurlijk allereerst door die wapenrusting van God aan te trekken. Jozua had een zwaard. Zwaard is het woord van God. Laat dat in je mogen heersen. Neem dat mee. Laat alles beslissen, niet door jouw mening, maar door Gods woord. Valt daarvoor. strijd ermee. Het zwaard van het woord. Dat is scherp. Dat is scherp. Dood daarmee je eigen zondige gedachten. Dat zwaard van het woord. Staande te blijven. Neem daarmee je eigen gedachten gevangen. De gehoorzaamheid van Christus. Dat zwaard van het woord. Dat is één. Maar nog meer. Nog meer. Ook het gebed. Die Mozes op de berg. Dat bidden. Dat biddende leven. Dat zorgde voor een overwinning. En vooral het volharden in het gebed. Totdat de zon ondergaat. Want Amalek blijft zijn kop opsteken. Ook al ben je 80 of 83 jaar oud. En dan vooral het zwaard. Het zwaard. Gebed, biddend leven. En natuurlijk vooral de Heere Jezus en de Heilige Geest. Die bidden in de hemel. En die bidden in mijn hart. Gemeente, we hebben het allebei nodig. Een Jozua en een Mozes. Een bidder en een strijder. Niet alleen Jozua en het strijd, het organiseren, het doen. Maar ook het bidden. Niet alleen de handen uit de mouwen. En dan gaan we met dat woord, dan gaan we de wereld door. De stad door. Maar vooral die staf omhoog. Allebei. En dan staat er, die strijd die houdt niet op, totdat je in de hemel mag komen. Jawel, het staat in het boek, het staat in het boek. Het staat in het boek, het staat in de Bijbel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde de naam van het altaar, de Heere is mijn banier. Yahweh Nissi, de Heere, Yahweh Nissi is mijn banier, is mijn strijdbanier. Hij bouwde een altaar, een dankaltaar natuurlijk. Ik denk op diezelfde heuvel van diezelfde steen waar Mozes op gezeten heeft. Hij bouwde van die steen een altaar. Ter herinnering aan de overwinning die God gaf door bidden en strijden. Hem alle eer. Hem alle eer. En dan eindigt het in vers 16. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heren is, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Terwijl de hand op de troon des Heren is. Weet je wat dat betekent? Biddag 2007. Terwijl de hand op de troon. Zoals Mozes nou zijn handen ophief. Hè? En als het ware met zijn staf tikte tegen die genade troon. De hand op de troon des Heren. Zo mag ik mijn handen uitstrekken naar de troon des Heren. Die nog een genade troon is. Zelfs mijn vuile handen, ik mag ze uitstrekken naar de genade troon des Heren, die vlekkeloos reine troon. Wordt die troon dan niet vuil, als ik met mijn vuile handen bid? De Heren zien me al aankomen met mijn stamelend gebed. Als ik met mijn biddende, vuile handen die uitstrek naar de troon des Heren, wordt die troon dan niet vuil? Mensen, op die troon zit een lam, een lam. Aan de rechterhand van zijn vader. En door het werk van dat lam. Mag ik mijn biddende handen uitstrekken naar de troon. Om geholpen te worden. Om barmhartigheid en genade te verkrijgen. Op Gods tijd. En daar ligt nou de kracht van de overwinning. Jaren geleden was er een Russisch cruiseschip, de Maxim Gorky. Misschien ergens nog wel die naam een keer horen noemen. Dat cruiseschip dat liep op een ijsberg. 575 mensen moesten in sloepen. In een van die sloepen was ook de boordpredikant. Later vertelde die boordpredikant, toen ze in de sloep zaten, dat alle mensen in die sloep, kun je voorstellen, ijsberg zinken, verdrinkingsdood, angst, dat alle mensen in die sloep waar die boordpredikant zat, hij vertelde dat later, dat alle mensen in die sloep naar hem keken. Naar hem keken. Ze keken hem allemaal aan en ze zeiden, bid met ons. Maar ja, door het lawaai van het water was die predikant in de sloep niet te verstaan. Toen heeft hij maar urenlang met zijn armen in die sloep omhoog gestaan. Als een woordloos gebed. Al roepend tot God zonder woorden om redding. En gemeente, die redding die kwam. Door een vliegtuig werden ze ontdekt en bevrijd. En naar Duitsland teruggevlogen. Het waren Duitsers die in die sloep zaten. En dan komt het, toen ze landden in dat vliegtuig, toen ze uitgestapt waren. Toen vormden die mensen die gered waren, toen vormden ze één grote kring om die dominee. En toen hebben ze, staande op het vliegveld, toen hebben ze gezongen. Großer Gott, wir loben dich. Grote God, wij loven u. En zoals die mensen in de sloep allemaal keken naar die ene man. Zo hebben de avondmaalsgangers afgelopen zondag allemaal gekeken naar die ene man. En kijken wij allemaal naar die ene man. Totdat hij ons genadig zij. Die ene die voor ons bidden wil en bidden blijft. Amen.